Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk, of allen die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom bij deze dienst op Hemelvaartsdag. Vanmorgen gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. In de voorbeden denken we aan Léonie Monet, Weegbree 56. Er zijn bij haar geen kwaadaardige cellen meer gevonden. Wel zal zij een aantal spoelingen moeten ondergaan in verband met onrustig weefsel dat is aangetroffen. We zingen nu eerst twee liederen. Als eerste lied zingen we uit de bundel Weerklank, lied 186, alle vier de versen. Lied 186. Vers 1 begint met: de kroningsdag is aangebroken, buig allen neer en eer de Zoon. De versen 2 en 3 zijn ook een loflied op koning Jezus, en in vers 4 mogen we zingen wat zijn kroning voor ons betekent, om te besluiten met: hij zal wederkomen tot zijn aardse bruid. Dan zingen we ook Psalm 21 als voorzang. Psalm 21, vers 1, 3 en 5. Ook deze psalm is een loflied tot zijn eer, dat in vers 1 begint met: O Heer, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Na het zingen van lied 186 uit Weerklank en de versen 1, 3 en 5 van Psalm 21... is er gelegenheid voor persoonlijke stilgebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij Psalm 47 gaan zingen, de verzen 1 en 3. De verzen 1 en 3 van Psalm 47. Willen wij nu samen het geloof belijden met de woorden van zondag 18, waarin het gaat over het artikel uit de geloofsbelijdenis, de apostolische geloofsbelijdenis, dat Christus is opgevaren naar de hemel. Dat belijden wij met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, en zondag 18 vraagt naar de betekenis van die belijdenis. En terwijl we, als we dat daarna geluisterd hebben, dat gehoord hebben, willen wij van Psalm 110 uit Weerklank zingen, de versen 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 van Psalm 110 uit de berijming van Weerklank. En in zondag 18 wordt de vraag gesteld, vraag 46. Wat verstaat u onder opgevaren ten hemel? Staat het in de apostolische geloofsbelijdenis. En het antwoord op die vraag is dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. En de volgende vraag is: is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij ons beloofd heeft? En het antwoord is: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer van ons. De volgende vraag is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden als zijn mensheid niet overal is waar zijn godheid is? Het antwoord op die vraag is volstrekt niet. Want omdat zijn godheid door niets kan omsloten worden en alomtegenwoordig is, volgt daaruit dat deze wel buiten de door hem aangenomen mensheid is, maar toch ook in de ene persoon daarmee verenigd blijft. En dan is de vraag 49, de laatste vraag. Welk nut heeft de hemelvaart van Christus voor ons? Het antwoord luidt ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede dat wij in hem ons vlees in de hemel hebben als een betrouwbaar onderpand dat hij als het hoofd ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest als tegenpand zendt door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Laten wij samen bidden. Heren, wij komen tot u op deze hemelvaartsdag. Een feestdag, omdat de hemelvaart van de dag waarop de Heer Jezus ten hemel is gevaren, de dag van zijn verheerlijking is, van zijn kroning in de hemel opgenomen. Waar hij nu zit aan uw rechterhand, de ereplaats waar u hem gezet hebt, tot u al zijn vijanden aan zijn voeten hebt gelegd, waar hij regeert als koning en waar hij bidt als priester voor al de zijnen, voor allen die in hem geloven, voor wie hij het offer van zijn leven heeft gebracht. Heren, wij wij danken u dat we door de hemelvaart zeker mogen weten dat hij de koning is van uw welbehagen. Dat hij de priester is die naar wie u altijd luistert. Onze enige hoge priester die voor ons bidt en voor ons pleit. Voor hen die hier op de aarde zijn. Voor ons. Heer, wij danken u dat wij zo ook mogen weten dat wij in hem ook bij u mogen zijn. Heren, en dat u als u hem ziet, ook ons ziet. Wij prijzen uw naam voor deze dag. Ook al is Hemelvaartsdag vaak een dag waar we niet zoveel aandacht aan geven, of waar we misschien eerder het gevoel hebben dat we door u verlaten zijn, Heer Jezus. Maar het is de Kroningsdag, uw Kroningsdag. En het is ook een dag die ons erbij bepaalt dat u eens zal terugkomen in al uw heerlijkheid. En al de zijnen, al de uwen tot u zal nemen. Wij bidden u, o God, dat u die vreugde ook in ons hart zult leggen. Dat u zo ook vanmorgen in ons midden zult zijn. Als we samen luisteren naar uw woord en het verkondigd mag worden. Wij bidden u ook of u ons daarin leiden zult door uw Heilige Geest. Zodat we ons hart mogen opheffen naar de hemel waar Christus is, onze voorspraak, die altijd voor ons bidt. O God, wil zo genadig in ons midden zijn en naar ons omzien. Wij bidden dit alles, Heren, niet omdat we het verdiend hebben, want ook nu moeten wij onze zonde voor u belijden, onze schuld waarmee we tegen u gezondigd hebben. Wij vragen u, Heren, om vergeving, maar zie ons daarom ook aan in uw Zoon, de Zoon van uw welbehagen. En vergeef ons al onze zonden en hoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. De schriftlezing is vanmorgen uit het boek Handelingen. En we lezen daaruit het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. Handelingen 1, te beginnen bij vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, beschrijft Lucas, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen, tot op de dag waarop hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarop hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Het laatste vers is ook de kerntekst voor de verkondiging. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wij gaan nu samen zingen lied 585. Lied 585. Jongens en meisjes, dat is een lied speciaal voor jullie. Alleen weet ik eigenlijk niet of jullie het wel kennen. Maar het is wel een heel mooi lied, want het vertelt ons over de hemelvaart van de Heer Jezus. Wat dat betekent. Dat staat ook heel mooi. Je zou misschien denken, ja, de Heer Jezus die is nou naar de hemel gegaan. En ja, dat heeft hij ons eigenlijk achtergelaten. Je zou eerder denken dat hij misschien eerder iets verdrietigs is, maar dan iets moois. Maar als het gaat om de hemelvaart van de Heer Jezus, ja, dan betekent het dat God hem in de hemel heeft opgenomen. En dat hij nu als koning aan de rechterhand van zijn vader zit. De Heer Jezus heeft het offer gebracht van zijn leven. Hij is gestorven en hij is begraven. Maar hij is ook weer opgestaan. En omdat hij zo gestorven is en begraven, omdat hij zo zijn leven gegeven heeft in gehoorzaamheid aan God, mag hij nu ook aan de rechterhand van de Vader een plek nemen. En zegt de Vader daarmee: jij bent welkom in de hemel, jij mag bij mij zijn. Want ja, jij bent helemaal gehoorzaam geweest. En alles wat jij gedaan hebt, dat aanvaard ik ook. En dat betekent dus dat de Vader tegen de Heer Jezus zegt: het offer dat jij gebracht hebt voor de mensen die in jou geloven, ja, dat offer dat is ook goed. Dus met andere woorden, we mogen met de hemelvaart weten dat de Heer Jezus echt onze verlosser is en dat onze zonden ook door hem vergeven worden. En daarom is het zo'n mooie dag ook, hemelvaart. En we gaan nu samen zingen lied 585, alle versen. Gemeente, afgelopen zondag zijn er bij de uitgang boekenleggers uitgedeeld. En als u er geen een hebt ontvangen, omdat u toen om een of andere reden niet in de kerk kon zijn, dan liggen ze nog steeds bij de uitgang op de tafels. En die boekenleggers zijn uitgereikt in verband met de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Komen. Beweging afkomstig uit Engeland, maar inmiddels is deze beweging wereldwijd verspreid. En het doel is om in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren voor 5 mensen te bidden die de Heer Jezus nog niet kennen. Er staan ook 5 witte vlakjes op de boekenlegger, zodat je daar de 5 namen op kunt schrijven voor de mensen voor wie je wilt bidden. Mensen die in je omgeving, die de Heer Jezus niet kennen, en dat je dan bid je voor hen dat zij de Heer Jezus mogen leren kennen. Het kunnen familieleden zijn, of vrienden, of buren, of collega's, of je kinderen, of je partner, dat kan natuurlijk ook. Wie je ook maar op je hart draagt. 10 dagen bid je voor 5 mensen dat de Heilige Geest in hun hart zal werken en wil werken, zodat ook zij zich in geloof aan Jezus toevertrouwen. We doen het in de periode van Hemelvaart tot en met Pinksteren. Vanaf het feest van de hemelvaart van Christus tot en met het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. En we doen juist dat, we bidden juist in deze periode, omdat dit ook in de Bijbel een tijd is van gebed en van verwachting. Gebed in de verwachting dat het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus verder wordt uitgebreid. Verwachting die de Heer Jezus zelf heeft gegeven als hij voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zegt: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. De Heer Jezus belooft de komst van de Heilige Geest, die zal worden uitgestort en de discipelen zullen met de Heilige Geest vervuld worden. En op dat moment zullen zij getuigen vanaf Jeruzalem tot aan het uiterste van de aarde. En als de Heer Jezus deze belofte doet, dan belooft hij daarmee dat zijn verlossingswerk, dat met zijn komst is begonnen, met zijn komst in de wereld, dat zijn verlossingswerk ook na zijn hemelvaart zal worden voortgezet. Hij is ermee begonnen met dat verlossingswerk toen hij als mens op aarde is gekomen. Zo heeft hij door Israël gereisd en heeft hij zich aan de mensen geopenbaard en bekendgemaakt. En velen kwamen tot geloof in hem en werden door hem verlost van hun zonden en van ziekten. Maar dat werk dat hij is begonnen, dat houdt niet op na zijn hemelvaart. Nee, hij zet dat werk voort. Hij gaat ermee door, dat bevrijdende werk. En hij zet het voort in de discipelen die bekrachtigd worden door de Heilige Geest. Want zij zullen nu van hem getuigen. Ze zullen nu van hem getuigen. Dat betekent, zij zullen vertellen wat zij van hem gezien en gehoord hebben. Want dat is immers wat een getuige doet. Die vertelt wat hij heeft waargenomen. In onze situatie gaat het dan vaak over een ramp of over een ongeval. Een getuige is iemand die vertelt wat er is gebeurd, wat hij precies heeft gezien toen iemand werd aangereden of toen de overstroming kwam. Zij leggen daar getuigenis vanaf. Maar voor de discipelen zijn ook getuigen, maar die leggen natuurlijk geen getuigenis af van iets rampzaligs, maar van de Heer Jezus Christus en van zijn verlossend werk. Ook al hadden ze dat eerst helemaal niet in de gaten. Toen Jezus was gestorven, hadden ze in zak en as gezeten. En ze ervoeren zijn dood als een regelrechte ramp. Maar het werd anders toen zij de opgestane in hun midden zagen staan, toen hij aan hen verscheen. Ze hebben hem met hun eigen ogen gezien. Ze hebben zijn stem met hun eigen oren gehoord. En daarvan zijn zij getuigen geweest. En nu zullen zij dat getuigenis van Jezus Christus, aangaande Jezus Christus, met de mensen delen. Waar eerst Jezus zichzelf aan de mensen openbaarde door zelf op deze aarde aanwezig te zijn, wil hij zich na zijn hemelvaart openbaren door het getuigenis van zijn discipelen. En zo wil Jezus in hen zijn verlossingswerk voortzetten. Dat is wat de Heer Jezus belooft als hij tegen zijn discipelen zegt: u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En omdat Jezus deze dingen heeft gezegd, is daarom met zijn hemelvaart een tijd van verwachting aangebroken. Verwachting dat het verlossingswerk van de Heer Jezus dus niet is opgehouden, maar dat het wordt voortgezet. En die verwachting die Jezus hun gegeven heeft, brengt de discipelen ertoe dat zij gaan bidden. Want dat is wat we lezen in Handelingen 1. Als Lucas eerst heeft verteld dat de discipelen teruggekeerd zijn naar Jeruzalem, naar de hemelvaart van Christus, dan schrijft hij vervolgens in vers 14... deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Op de verwachting van Jezus, die Jezus heeft gegeven, dat zijn verlossingswerk wordt voortgezet, volgt dus het gebed dat Jezus' verlossingswerk ook daadwerkelijk verder mag gaan. Ja, en dat is de reden dat ook wij in deze tijd tussen hemelvaart en Pinksteren worden opgeroepen. Opgeroepen om te bidden voor mensen die wij wel kennen, maar die de Heer Jezus niet kennen. Zodat ook zij hem mogen kennen en mogen delen in de vrucht van het verlossingswerk van onze Heer Jezus Christus. Wij worden opgeroepen om daarvoor te bidden, maar dat mogen wij ook doen met verwachting. Want de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. En dat gold niet alleen voor de mensen van toen, maar ook voor de mensen van nu. Dat geldt tot op de huidige dag. Het werk, het verlossingswerk van Jezus is na de hemelvaart niet opgehouden. Maar het gaat door, het blijft doorgaan tot op de dag van vandaag. Eigenlijk zijn wij daarvan ook het levende bewijs dat het verlossingswerk van Jezus doorgaat. We hebben de Heer Jezus ook leren kennen als onze verlosser en zaligmaker. Hij wordt aan ons verkondigd. En we zijn tot geloof gekomen. En dat is het bewijs dat de Geest van God tot op de dag van vandaag doorwerkt. En dat zal doorgaan tot de dag dat Jezus weerkomt. Totdat al de menigte voor wie Jezus is gestorven samen zal tot geloof gekomen zal zijn. En door hem in zijn heerlijkheid zal worden opgenomen. Het verlossingswerk van Jezus is niet opgehouden met hemelvaart, maar gaat door tot op de dag van vandaag. We zien het ook niet alleen in ons eigen leven en hier in de kerk, maar ook over het rond van de aarde, waar zoveel mensen ook vandaag de dag nog tot geloof komen. En daarom mogen ook wij verwachting hebben. Verwachting hebben als we bidden dat anderen de Heer Jezus Christus leren kennen. Als wij daarin eigenlijk bidden dat Christus zijn verlossingswerk voort zal zetten. Zoals de discipelen van wie Lucas dus schrijft, dat zij allen eensgezind volharden in het bidden en smeken. En dat ze zo samen aan het bidden waren. En de vraag is, wat hebben deze specifieke woorden uit Handelingen 1 vers 14 ons te zeggen in deze gebedsperiode? Nou, allereerst valt mij op als we naar deze woorden kijken, in Handelingen 1 vers 14, dat er een verlangen bij de discipelen leefde dat anderen de Heer Jezus leerden kennen. Ja, die kan eigenlijk geen andere reden bedenken waarom zij in gebed zijn gegaan. Ook al wordt het niet expliciet gezegd waarom zij baden, wat de inhoud van hun gebed was. Je zou dus ook kunnen denken dat zij gebeden hebben om de wederkomst van Christus, dat hij weer snel terug zou komen, omdat de mannen, de engelen, dat ook hadden gezegd dat Jezus terug zou komen, zoals ze hem naar de hemel hadden zien gaan. Het zou een reden kunnen zijn dat de discipelen dan samen in gebed gingen, dat Jezus weer snel terug zou komen. En op zich is dat ook geen verkeerd gebed. Sterker nog, aan het einde van de Bijbel, het ene laatste vers van de Bijbel, eindigt met de woorden: ja, kom Heer Jezus. Amen, ja, kom Heer Jezus. Dus dat je als gemeente, als kerk verlangt naar de wederkomst van Christus, daar is natuurlijk niks mis mee. Het zou eigenlijk heel erg zijn als we helemaal niet zouden verlangen naar de wederkomst van Christus. Maar toch denk ik niet dat de discipelen daarom in gebed waren gegaan. Nee, ze waren met elkaar in gebed gegaan, juist vanwege die belofte van de Heer Jezus, dat de Heilige Geest over hen zou komen en dat zij getuigen van Christus zouden zijn. En daarom bidden zij dus vanuit hun verlangen dat dat werk van Christus, dat het verlossingswerk van Christus zal worden voortgezet. Ze bidden vanuit het verlangen dat mensen de Heer Jezus leren kennen en in hem zullen geloven. Dat dat verlangen heel diep bij hen leefde, dat blijkt ook wel uit het feit dat zij na Pinksteren ook het evangelie hebben verkondigd over het rond van de aarde. En op allerlei plekken zijn geweest, misschien zelfs wel tot in India toe. En dat we weten dat van de 12 apostelen 11, en als we ook Paulus erbij rekenen, dan zijn het 13, dan zijn er 12 apostelen ook gestorven, omdat zij de Heer Jezus hebben verkondigd, omdat zij gemotiveerd waren om Jezus onder de mensen bekend te maken. Ja, en dat verlangen ligt ook ten grondslag aan de gebedsbeweging Uw Koninkrijk Komen. En dat verlangen heeft u misschien zelf ook wel in u, misschien wel voor de mensen die heel dicht bij u staan. En wat mooi als u dan juist in deze tijd ook de tijd neemt om voor hen te bidden. Dat ook zij Jezus mogen leren kennen. Het kan ook zijn dat u dat verlangen niet kent. Het is dan wel interessant om te weten wat de achterliggende gedachte is, dat u dat verlangen niet hebt. Vindt u Jezus niet zo belangrijk? Of denkt u dat je niet in Jezus hoeft te geloven om verlost te worden? Dat kan, maar dat is niet wat Jezus zelf ons heeft geleerd. Hij heeft gezegd dat alleen wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, niet door God veroordeeld zal worden, maar dat je alleen als je in hem gelooft het eeuwige leven zal ontvangen, alleen door het geloof in Christus. En Jezus heeft ook gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Zonder mij zullen wij niet tot de Vader komen. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Als we Jezus dan serieus willen nemen, dan zullen we dat ook in dit opzicht moeten doen. Daarom is het zo belangrijk dat anderen de Heer Jezus leren kennen. En dat we daar ook om bidden. Dat we samen bidden dat ze in de Heer Jezus zullen geloven. Vanuit het verlangen dat anderen ook verlost zullen worden door hem. Verlangen is daarin heel belangrijk. En ik hoop dat het verlangen ook onder ons allemaal leeft. Het is ook belangrijk dat we dat verlangen hebben. Het tweede is wat we uit vers 14 leren. Dat de discipelen en de anderen eensgezind bij elkaar waren. Zo lezen we in vers 14. Deze bleven allen eensgezind, volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. De discipelen en de anderen waren dus eensgezind in het bidden. Ze baden met elkaar hetzelfde gebed. En dat geeft allereerst aan dat ze het allemaal heel belangrijk vonden om samen hetzelfde te bidden. Iedereen vond het zwaarwegend genoeg om God te vragen dat de belofte van Christus in vervulling zou gaan. De komst van de Heilige Geest die kracht aan de discipelen zou geven om van Christus te getuigen, zodat het verlossingswerk van Christus zal worden voortgezet. Met elkaar vinden ze het van het allergrootste belang dat dit gebeurt. En daarom bidden ze met elkaar hetzelfde gebed. En ik weet ook dat velen van u het belangrijk vinden dat mensen Christus leren kennen. En u en jij bidden misschien ook wel op andere momenten daarvoor, dat anderen Jezus leren kennen. Maar het kan ook zijn dat je het de laatste tijd wat hebt laten liggen, daar niet meer voor bidt of het in vergetelheid is geraakt. En dan kan het juist ook weer tot een impuls zijn. Als je weet dat anderen in deze tijd voor precies hetzelfde bidden als jij. Dat we samen de naam van de Heer aanroepen, samen bidden. Samen bidden vanuit hetzelfde verlangen dat andere mensen de Heer Jezus leren kennen. Het is mooi om dat samen te doen. Ik hoop ook dat het een aanmoediging voor ons zal zijn om ook samen in de komende tijd met elkaar te bidden voor de mensen die we op onze boekenlegger of op ons lijstje hebben staan. Het is mooi om dat samen te doen. Dat we ook mogen weten dat we dat met elkaar doen. En dan doen we dat eigenlijk wel allemaal thuis. We komen niet op éénzelfde plek bij elkaar. Alhoewel volgende week donderdag is er ook weer het stadsgebed. Dus ook daar zouden we samen ook kunnen bidden dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Ik nodig u ook daar van harte voor uit. Samen bidden is ook is inspirerend, moedigt ons aan, helpt ons om te volharden in het gebed. En tegelijkertijd is het ook niet zonder betekenis als wij allemaal bidden voor dat mensen de Heer Jezus leren kennen. Want het gebed is immers een wapen in de geestelijke strijd. Zoals de apostel Paulus schrijft in Efeze 6 vers 12. Waarin hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. En daarom roept hij de christelijke gemeente op om bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden in de geest en daarin waakzaam te zijn met alle volharding en smeking voor alle heiligen. En vervolgens schrijft hij, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Paulus maakt ons daarin duidelijk dat er een geestelijke strijd gaande is, een strijd tegen het evangelie van Jezus Christus, tegen de uitbreiding van het koninkrijk, tegen de voortzetting van het verlossingswerk van Jezus Christus. En Paulus, de grote apostel, vraagt zelfs daarom ook om gebed, zodat hij in alle vrijmoedigheid kan vertellen van Christus. En daarom is het ook belangrijk dat wij samen bidden, zodat de weerstanden tegen het evangelie verbroken worden, zodat mensen het evangelie vertellen, mensen het evangelie horen en het evangelie de vrije loop heeft. Want er zijn geestelijke machten die niets anders willen dan de evangelisten, die niets anders willen dan het evangelie de mond snoeren. En daarom is het zo goed om eensgezind te bidden. We worden daarvoor aangemoedigd vanuit de Bijbel, om dat samen te doen, om dat intens te doen. Dat ook in de wetenschap dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag, zoals we in de Bijbel kunnen lezen. Het gebed is een wapen in de geestelijke strijd. Laten we daarom ook eensgezind in de komende periode in gebed gaan en bidden dat we de mensen die wij kennen, Jezus mogen leren kennen. Zoals de discipelen die samenkwamen met het verlangen dat het heil in Christus zou worden verkondigd. Ze bidden eensgezind dat die tijd, die Jezus zelf had beloofd, zou komen. En ze doen dat. En ze doen dat eensgezind samen, maar ze doen het ook volhardend. En dat is het derde. Vanuit het verlangen bidden zij eensgezind volhardend. Het derde punt, volharding. En ook dat is een belangrijk punt als het om het gebed gaat. Om daarin te volharden. Ja, nu zou je kunnen denken, ach, waarom zou je dat nou doen? Want God weet toch ook wel na één keer wat je wil als je daarom gebeden hebt. En natuurlijk is dat zo. God weet het. Hij weet zelfs al wat wij willen bidden als het erop aankomt. Hij weet al wat we op ons hart hebben. Maar ik denk dat het bij volharding niet gaat om God slechts veelvuldig onze verlangens bekend te maken, zo vaak mogelijk. Maar het gaat bij volharding juist dat je daarin laat blijken dat je verlangen ook echt is. Dat je het ook echt belangrijk vindt wat je aan hem vraagt. Kijk, een gebed, zo is een keertje, zo van nou, ik zal eens een keer voor hem of haar bidden. Of ik noem hem eens af en toe. Ja, als je zo bidt, dan geeft dat niet echt weer dat je een diep verlangen hebt. Dat je het heel belangrijk vindt wat je voor hem of voor haar vraagt. Je geeft God ermee te kennen dat jouw verlangen voor de ander eigenlijk niet zo heel diep in je leeft. Daarom is het zo belangrijk om te volharden. Te volharden om daarmee te laten zien, Heer God, wat ik bid, dat vind ik ontzettend belangrijk. En ik wil graag dat u mijn gebed verhoort. Ik wil dat deze mensen voor wie ik bid, de Heer Jezus leren kennen. Daarom is het zo belangrijk om ook in deze 10 dagen voor deze mensen te bidden. Daarnaast is het ook belangrijk om te volharden in het gebed, omdat God vaak niet, meestal niet direct geeft waar wij om vragen. Er kan soms best wel een flinke tijd overheen gaan. En de neiging bestaat dan om het dan maar op te geven, om dan maar niet meer te bidden, want zo denken dan, het heeft toch geen zin, God hoort het toch niet. Maar dat is een verkeerde gedachte. Daarom is het zo belangrijk om te volharden. Want God zal op zijn tijd, als wij met verlangen en volhardend bidden, ook verhoring geven. In dat opzicht moest ik denken aan een verhaal over een zendeling dat ik ooit eens hoorde. Die zich geroepen wist door God om in een bepaald gebied het evangelie te verkondigen. Maar toen hij daar was, kwam er uiteindelijk niemand tot geloof. Hij heeft nooit enige vrucht gezien op zijn werk en op zijn gebed. En toch heeft hij nooit opgegeven. Hij is blijven volharden. Ja, en toen hij gestorven was, toen gebeurde het wonder. Want nadat hij was overleden, toen kwamen er velen tot geloof. Ziet u, zo belangrijk is het om te volharden in het gebed. Om niet de moed op te geven, maar om, zoals we ook wel eens zeggen, de hemel te blijven bestormen. In het geloof dat God zal antwoorden op zijn tijd. Ja, en als het dan om volharding gaat, wordt ons in ieder geval gevraagd om in de komende 10 dagen elke dag voor dezelfde mensen te bidden. En dat is misschien al een oefening in volharding. Om elke dag 10 dagen lang voor dezelfde 5 mensen te bidden. En als we dan 10 dagen voor elkaar gebeden, voor de mensen gebeden hebben, geef dan ook niet de moed op als je na 10 dagen toch niets ziet. God heeft door uw volhardend gebed echt wel gehoord hoe belangrijk u het vindt. En hij zal er zeker mee in de weer gaan. En misschien ziet u daar zelf de vrucht van. En het zou ook mooi zijn als u natuurlijk na die 10 dagen voor de mensen blijft bidden. En misschien ziet u dan zelf de vrucht van, maar vergeet nooit dat ook als je er zelf de vrucht niet van ziet, God op zijn tijd ook nog zeker vrucht kan geven. Laten we zo samen bidden voor de voortgang van het werk van de Heer Jezus Christus. Bidden dat hij zijn werk dat hij begonnen is hier op aarde ook verder zal laten gaan en tot vervulling zal laten komen in het leven van vele mensen om ons heen. Ja, en misschien zou dat er zelfs wel toe kunnen leiden dat u of jij zelf over de Heer Jezus mag vertellen. Dat zou natuurlijk ook wel weer heel bijzonder zijn. Misschien zie je daar nu wel tegenop. Maar ook dan geldt dat de belofte die aan de discipelen is gegeven, waarop zij in gebed zijn gegaan, met verlangen dat die belofte ook aan ons is gegeven. Namelijk dat wij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. Zodat we als gelovigen ook kunnen getuigen van wat Christus in ons leven heeft gedaan. En wat zou het mooi zijn als het verlossend werk van Christus op onze gebeden en door ons getuigenis zo zijn voortgang mag hebben. En dat het koninkrijk van Jezus Christus, van God, in vele levens bij de mensen om ons heen mag komen. Amen. We gaan samen zingen lied 188, de versen 1 en 2. 1 en 2 van lied 188. nu de collecte bij u aankondigen. Of afkondigen. De eerste collecte is bestemd voor Bangladesh via Kerk in Actie. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de kerk. Alle doeleinden van harte bij u aanbevolen. U kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Laten wij samen bidden en danken. Ja, Heren, wij wachten hier beneden de gaven van uw hand. Nu u, o Heer Jezus Christus, bent opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God. Heren, en u de belofte geschonken hebt, de Heilige Geest, die is uitgestort op alle vlees. O, wij bidden u dat u uw verlossingswerk voort zult zetten, ook door ons heen. En dat u zo ook, Heren, onze gebeden zult opdragen, ja, zult brengen bij de Vader. Wij bidden u, Vader, in de hemel, dat u zo ook zich zult ontfermen over de mensen die wij in gedachten hebben om de komende 10 dagen voor te bidden. De mensen die wij wel kennen, maar en die ons kennen, maar die u, die de Heer Jezus, nog niet kennen. En we bidden u dat u hen zult raken in het hart met het evangelie. Dat ze Jezus mogen leren kennen en zich aan hem in geloof mogen overgeven en zich aan hem mogen toevertrouwen. Heere, u weet de namen die wij op ons hart dragen. En in stilte willen wij die namen ook op dit moment bij u brengen. En ieder voor zich. Heren, ontferm u over deze personen en trek hen tot de Heer Jezus. Werk door uw geest in hun harten, opdat zij zich in geloof en in vertrouwen aan de Heer Jezus en door hem aan u mogen overgeven. O Vader, Zoon en Heilige Geest, verheerlijk zo uw naam in de levens van de mensen die wij zojuist in stilte hebben genoemd. Heer God, wij danken u dat wij vanmorgen bij elkaar mochten komen. Heren, op deze hemelvaartsdag, de dag van het kroningsfeest van de Heer Jezus Christus, de dag waarop hij is opgenomen in de hemel en zit aan uw rechterhand, Heren, en waarin u hem een naam hebt gegeven boven alle namen, en van waar hij ook zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden, weerkomen in heerlijkheid. O God, wij verlangen ook naar die dag van zijn wederkomst. Wij bidden u, amen, ja, kom, Heer Jezus. En laat uw koninkrijk, o God, zo spoedig komen. Maar tot die dag, werk gaat door met het werk van verlossing en bevrijding. En laat uw rijk ook gestalte mogen krijgen in ons eigen leven. Dat wij, Heren, als onderdanen van uw koninkrijk, ook als burgers van uw koninkrijk mogen leven. Dat het ook zichtbaar mag worden, maar ook dat we daarmee ook u de eer mogen brengen. De lof en de dankzegging. Ja, dat het verlossende werk ook in ons eigen leven voortgang mag hebben. Opdat we ook de vrucht van de geest in ons leven ook openbaar mag worden. En wij meer en meer aan de Heer Jezus Christus gelijkvormig worden. En ons leven vol zal zijn van liefde en vol van trouw en van goedheid. O God, wil zo in ons leven ook werken, door blijven werken. Wil ook in deze wereld uw genadige gang gaan. O God, en u ontfermen over deze wereld die uit 1000 wonden bloedt. Zoveel verdriet en ellende, zoveel spanningen, zoveel moord en doodslag, oorlogen, rampen. Wij bidden u om uw ontferming over deze wereld. En vragen u of u zelf de leiders die u over de mensen hebt gesteld, dat deze leiders ook hun taak zullen vervullen overeenkomstig uw wil, namelijk dat zij hun taak zullen vervullen tot zegen van hun volk te zijn, Heren, en niet om hun volk uit te buiten of om moord en geweld te verspreiden in eigen land of over de landsgrenzen heen. Zo bidden we u voor Oekraïne, dat zo vreselijk getroffen wordt door luchtaanval in deze tijd. Heren, laat er toch een einde aan komen. Wees bij de bevolking, bij de Oekraïnse bevolking, en bescherm het en bewaar het. Geef ook dat ze in de nood, heren, bij u hun heil mogen zoeken. Maar tegelijkertijd bidden we ook voor de bevolking van Rusland, dat ook meegezogen is in deze oorlog. En we vragen u dat u de bevolking ook tot rede zult brengen, tot het besef dat wat nu gaande is, dat het zo niet door kan gaan. We denken ook, heren, aan Israël en aan de strijd die er woedt in de Gazastrook. We bidden u dat er ook een einde zal komen aan die verschrikkelijke strijd, waarin zoveel mensen ook lijden. Heren, zoveel kinderen ook lijden onder honger en onderdrukking. Wij bidden u, maak een einde aan die strijd en geef dat er vrede mag komen. Vrede onder de Palestijnen, vrede onder uw volk Israël, vrede onderling. O Heere, wil zo ook genadig uw gang gaan in dat conflictgebied. Heer, zo bidden we voor de wereld, maar ook voor elkaar persoonlijk. En we denken in het bijzonder aan Léonie Monet, die afgelopen week de uitslag mocht horen van de operatie die ze eerder moest ondergaan. Heer, wij danken u dat er verder geen kwaadaardig weefsel is gevonden, maar we bidden u ook om uw zegen over de behandeling die ze wel moet ondergaan, omdat er onrustige cellen zijn aangetroffen. Zegen die behandeling, laat die ook tot genezing en tot herstel mogen leiden. En wees haar samen met haar man ook nabij in het traject dat komen gaat. En zo mogen we voor elkaar ook bidden. Heren, voor allen die met ziekte, zorg, verdriet en gemis door het leven gaan. Wees bij ons het verdere van deze dag. Neem een ieder van ons in uw hoede, hier in de kerk en thuis, heren, en laat zo deze dag ook mogen zijn, tot eer en meerdere glorie van uw nooit volprezen naam. Wij bidden het in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 65 en we zingen daarvan de versen 3 en 4. 3 en 4 van Psalm 65. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.